Beste luisteraar, welkom bij aflevering 7 van de Spotlight. De gast in deze aflevering is Geza Wijs. De filmfragmenten waarover wordt gesproken in deze podcast kan je vinden op www.thespotlight.nl. De volledige videoversie van dit gesprek is te zien op het YouTube-kanaal van de Spotlight. Veel luisterplezier. Iedereen kijkt naar films en series. En iedereen weet wanneer een scène indrukwekkend of bijzonder is. Maar wat moet een acteur eigenlijk doen om een scène zo te spelen dat hij je als kijker bijblijft? Wat zijn zijn keuzes? En waarom is hij geen acteur geworden? Samen met een gast duik ik het diepe in om deze vraag te beantwoorden. Mijn naam is Thijs Boermans en welkom bij de Spotlight. Mijn volgende gast is niemand minder dan Geza Wijs. Te zien in producties als Het Leven is Verrukkelijk, Timbuktu, Wiplala en natuurlijk niet te vergeten zijn hoofdrol in de mega-hit film Alleen maar nette mensen. Hier is Geza Wijs. Lieve Geza, dankjewel dat je hier wil zijn. Je zal het waarschijnlijk druk hebben, dus ik waardeer je tijd. En ik heb ontzettend veel zin om deze aflevering met jou te doen. Allereerst, we gaan 2 scènes bekijken. Eentje waar je furore mee hebt gemaakt in Alleen maar nette mensen. En zijn tweede scène is Het Leven is Verrukkelijk. Daar speel je Bully. Die film heb je met je vader gemaakt, dus dat vind ik heel interessant om over te praten. We beginnen met Alleen maar nette mensen. Voor de kijker, jij vertolkt de rol van David. Je bent een puber die net zijn gymnasiumdiploma heeft gehaald. Je bent een Joodse jongen uit Oud-Zuid. Je weet niet zo goed wat je met je leven wil. Je hebt een vriendin die je niet zo leuk vindt. Je ouders hebben hoge verwachtingen van je. En eigenlijk... Ja, om het mooi te verwoorden, eigenlijk ben jij in de ban geraakt van getinte vrouwen.
En, mooi, hoe beschaafd je dit.
Ja, ik probeer het het liefst ook ja, wat forser. En ja, het is eigenlijk een groot contrast met je huidige vriendin.
Het is wel grappig, ik heb deze film heel lang niet meer gezien. En het enige wat ik wel weet is dat deze film nu denk ik niet meer gemaakt had kunnen worden. Of in ieder geval niet meer vertoond had kunnen worden. Ja. Het is... Er is een hoop veranderd bijna 10 jaar. Ja. En het is ik heb nog steeds het gevoel dat de intentie van de makers zuiver is en dat het geen racistische film is.
Nee.
Maar ik denk wel dat in het kader van hoe er nu wordt gedacht, dat het een veel ingewikkeldere film is geworden.
Maar laten we eerst die scène bekijken, ja. Want dan kunnen we erover praten.
Ze research onze zwarte items.
Hé, wacht even. Oost-Europese migratie? Zwarte items? Wat, is het heel raar dat ik het verband niet helemaal zie?
Zwarte onderwerp. Ik dacht, ze zit toch al in dat wereldje. En vanavond doet ze snuffelstage bij ons opiniemakersoverleg. Neem een stoel, David.
David, wij hadden het over de huidige toestand in het Midden-Oosten. En je begrijpt dat je vader en de professor vanwege hun achtergrond een gematigde oordeel hebben over het gedrag van de Joodse bezetters.
Bezetters? Hoe bedoel je?
Bezetters? Kan je niet zeggen, man.
Mijn vader is geen echte Jood. Huh? Hij is een vaderjood. Net als alle vaderjoden is hij boos dat hij geen echte Jood is. Hij mag niet meedoen met het leed dat de Joden is aangedaan in de oorlog.
De hele familie van je vader is uitgemoord in Auschwitz, hè? Vaderjood of niet?
Ja, ik weet dat we Auschwitz-mensen zijn.
Rita, wat is jouw visie op het huidige Israël? Voel je fijn?
De complicatie ligt natuurlijk hierin dat het internationale krachtenveld sinds 1948 radicaal veranderd is. De Verenigde Naties hadden recht van spreken bij het uitroepen van de staat Israël. Maar sinds de VN door Bush werd gecoïoneerd, heeft ze geen feitelijke machtspositie meer. Obama heeft daar tot nu toe niks aan kunnen veranderen.
Goeie observatie. Hele goede observatie. Echt een hele goede observatie, Rita. Maakte jij maar zulke goede observaties, hè?
Wat?
Ik zei, maakte jij maar zulke goede observaties, David?
Ja, jammer, hè?
Jongens, moeten we daarbij zijn?
Wat vind jij nou van Rita's visie?
Nou ja, hadden we kunnen verwachten, toch?
Ja.
Van een bounty?
Hè?
Nou ja, bedoel, het zijn toch allemaal open deuren die ze intrapt? Zo kan ik ook wel observaties maken. Maar ja, zulke neoliberale salon socialistische praatjes ben ik wel gewend van de zogenaamde vrienden van mijn vader.
Hey.
Hoe krijg je dat je bek?
Nee, echt, ik meen het. Ze probeert gewoon indruk op jullie te maken. Ze neemt al jullie slechte eigenschappen over om zichzelf omhoog te werken op jullie maatschappelijke ladder.
Ach, de kind, dat zegt gewoon uitstekende dingen.
Beetje ellebogenwerk hier en daar.
Genoeg, David.
Weet je wat er met jou is? Jij verloochent jouw eigen cultuur. Jij spoelt je mooiste eigenschappen door de play van mijn vader.
Doe er dan een.
Wat?
Een observatie. Geef ons er een. Open deur of niet?
Ja. Ja, goed zo. Goed zo.
Huh? Nou, jij.
Nou, ben benieuwd wat eruit komt.
De Nederlandse Joden vinden Israëli's barbaren. Die op een beestachtige manier met de Palestijnen omgaan. Maar de Israëli's, die vinden de Nederlandse Joden mietjes. Als zij in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland hadden gewoond, dan hadden ze die Duitsers wel even een lesje geleerd. Dan hadden ze van heel Duitsland één grote kale akker gemaakt. De Holocaust had helemaal nooit plaatsgevonden. In Amsterdam had het nu werkelijk gekrioeld van de Joden. En het gebalsemde lijk van Adolf Hitler had als een trofee in het Joods Historisch Museum gestaan. Met een rij voor de kassa die 3 keer zo lang is als voor het Anne Frankhuis.
Heb je geauditeerd voor deze rol of niet?
Ja, ik heb auditie gedaan voor Alleen maar nette mensen. En ik weet nog heel goed, want ik zat op de toneelschool in het 4e jaar.
Ja.
Van toneelschool hier in Amsterdam. En het was een bestseller, dat boek.
Ja.
En ik hoorde dat het verfilmd ging worden. En iemand had me gezegd, je moet dat maar eens lezen. Want volgens mij, toen ben ik het gaan lezen. En toen wist ik, dit wordt mijn rol. Ik wist, er is niemand in dit land die meer geschikt is om... ik bedoel,
ja,
als ik deze niet pak, dan kan ik beter stoppen. Want ja, er gaat nooit meer een rol komen die me dicht op het...
Omdat je overeenkomst had.
Ja, een Joodse personage. Jongen uit Amsterdam.
Ja.
Amsterdam-Zuid, nou ja, een grachtengordel ben ik opgegroeid. En het was... Kijk, er is heel veel verschillend aan David ten opzichte van mij. Maar ik herkende wel het milieu en... Ik wist gewoon van ja, deze rol is voor mij. En toen ik auditie had gedaan, toen dat ging goed. En toen zag ik vervolgens op Twitter dat Robert Vuijsje schreef, de schrijver van het boek. Mm-hmm. Vandaag audities gezien en David gezien zoals ik David ooit voor me zag.
Holy shit.
En toen wist ik gewoon, dat ben ik. Dat kan niet anders.
Wat een goed gevoel.
En toen uiteindelijk werd ik gebeld door Rebecca van Une, de casting director. Ja. En die zei, je hebt de rol. En ik weet, het is een van de meest gelukkige momenten in mijn leven geweest. Ik heb echt, ik zal het niet nadoen, maar ik heb geschreeuwd. En ik heb een kwartier lang rondjes door mijn kamer, door mijn studentenkamer gerend. En alleen maar, ik kon mijn energie niet kwijt. Ik was alleen maar aan het juichen en aan het schreeuwen. Want ik dacht, ja, dit is ja, een hoofdrol in je stagejaar. In een film, in een boekverfilming waarvan bijna, ik geloof, 300.000 exemplaren zijn verkocht van het boek. Dat gaat me zoveel brengen. En dat is zo te gek. Dat is zo'n droom die uitkwam. Ik was zo gelukkig, ja.
En toen je het script las, heb je toen je karakteromschrijving las, bedacht je toen ideeën? Of had je een idee hoe je kleur aan je personage wou geven?
Ik geloof heel erg in wat Gijs Scholt van Aschat ooit heeft gezegd. Namelijk, er wordt altijd gezegd, je wordt je rol. Dus dat je transformeert en dat je een personage wordt. En hij zei wel eens dat hij niet iemand anders wordt. Maar hij plaatst zichzelf in een setting. Dus als hij Hamlet speelt, dan plaatst hij zich in het kasteel van Hamlet en stelt hij zich voor wat Gijs zou doen met zo'n vader, met zo'n achtergrond, met nou ja, enzovoort. En zo zie ik het ook. Dus ik lees zo'n script, dan lees ik iemand anders verhaal. Dat is niet mijn verhaal. Maar ik probeer de dingen te zoeken die ik herken en ik probeer mezelf vooral weer voor te stellen hoe ik het zou doen in die situatie. Dus ik heb helemaal niet zo'n gevecht gehad met mijn ouders. Nee. Maar ik probeer mezelf dan wel voor te stellen hoe het zou zijn als ik zo'n gevecht zou hebben met mijn ouders. De kleuren die ik zoek in het personage is dat ik... het was wat het moeilijkste aan mijn rol was, vond ik. Hij is best wel... kan vervelend worden. En het is de protagonist, de hoofdrol. En je wilt dat de kijkers wel met je meegaan in zo'n verhaal. Het gevaar van deze rol is omdat hij zich zo afzet en zo niet wil studeren.
Ja.
En zo eigenlijk ook een beetje een verwend mannetje is.
Ja.
Wat ik zelf ook wel een beetje ben. Is dat je wilt wel dat hij likable wordt. Dat de kijkers met hem meegaan. En daarom is een hele cruciale scène bijvoorbeeld, waarin ik ook in opstand ben gekomen tegen de regisseur. Omdat er zit een scène in waarin ik helemaal geen zin meer heb. En dan bij mijn vader aankom en op zijn kantoor. En helemaal bebloed, helemaal in elkaar geslagen. En ik vraag om hulp. En hij trapt mij de vergaderruimte uit en geeft me €50 mee.
Ja.
En in het script staat dat ik dat gretig aanpak en meeneem om weer even vooruit te kunnen. En toen zei ik tegen de regisseur, als ik dat doe, dan ben ik, alle sympathie kwijt. Want dan ben ik gewoon een klaploper die alleen maar op het geld van zijn ouders uit is. Dus ik moet dat geld weigeren. Want ik wil niet het geld van mijn ouders, ik wil liefde van mijn ouders. Dus het was vooral een zoektocht binnen dit personage, dat hij niet alleen maar een vervelend mannetje was die overal tegenaan schopt. En voor de rest heb ik kleur gegeven door inderdaad, als je bijvoorbeeld naar deze scène kijkt, ben ik gewoon letterlijk onder de teksten ben ik verschillende kleuren gaan schrijven. Dat zit hem in snelheid. Dus bijvoorbeeld de ene zin zeg je sneller dan de ander.
Ja.
Dat zit hem in harder en zachter.
Oh, interessant.
Maar dat zit hem ook in dat je het ene zeg je heel serieus en het ander zeg je met een knipoog, bij wijze van spreken. Kijk, ik vind mijn ouders ongeveer het grappigste van die hele film. Annette Malherbe en Jeroen Krabbé spelen die rollen zo fucking grappig.
Ja.
Maar wat zij allemaal zeggen, dat kan echt niet.
Nee.
Ik bedoel, dat nu, ik zei net dat zou in deze tijd niet kunnen, maar dat kon toen ook al niet.
Maar denk je niet dat het racisme in die film of de satire van die film, denk je niet dat dat eigenlijk ook voor het succes heeft gezorgd van deze film? Want mensen herinneren, als mensen denken aan alleen maar nette mensen, denken ze ook niet aan deze scène eigenlijk. Dan denken ze gewoon aan het grappige verhaal wat jouw personage doorgaat.
Nou, nogmaals. Ik sta er nog steeds achter dat ik deze rol heb gespeeld. Omdat ik ken de schrijver en ik ken de regisseur.
Ja.
En ik weet dat de schrijver heeft daadwerkelijk een grote liefde voor die cultuur.
Ja, dat weet ik.
En er zit geen kwaad bloed bij. Dus er is niet, hij zal zeggen, en dat vind ik ook, hij overdrijft in alles. En de regisseur ook maakt de witte, de blanke, de Joodse mensen in deze film net zo belachelijk als dat hij de donkere cultuur maakt.
Dat is waar.
Dus ik vind het ook jammer dat het niet meer kan, want het is nu een beetje een overgevoelige tijd. Ik denk overigens wel dat dat nodig is, omdat er gewoon verandering nodig moet zijn. Ik was met Robert Vuijsje in Suriname, in Paramaribo, voor de première van deze film. Dat was waanzinnig leuk. Maar er was wel één incident wat best wel heftig was. Wij liepen daar door Paramaribo en toen kwam er een jongen, kwam er op ons af en die zei, meneer Vuijsje, mag ik u wat zeggen? En ik dacht, zie je, hij heeft zelfs fans hier in Paramaribo. En toen zei hij, u bent de reden dat ik niet meer in Nederland wil wonen. Vuijsje is een hele verlegen, lieve man. Ze zei, wat dan? Zei hij, door uw boek wil ik niet meer in Nederland wonen. Iedere keer dat u het woord neger gebruikt, gaan bij mij de aderen van de slavernij springen weer open. Nou, ik zag Robert helemaal rood worden. Ik vind daar van alles van. Maar dat doet er eigenlijk niet toe. Want als zo'n jongen zich gekwetst voelt door zo'n boek, dan is het niet aan mij om als blanke jongen daar een soort wederwoord te geven. Van wat een bullshit, je hebt het niet begrepen, het is grappig bedoeld.
Ja.
Daarvoor ligt het te gevoelig. Mijn gevoel is altijd geweest dat de intentie oké is. Dat er gewoon, we hebben geprobeerd om een grappige film te maken.
Ja.
Die niet één groep schoffeert. Maar ik denk wel dat het nodig is. Kijk, satire, komedie is wat mij betreft de beste manier om juist bepaalde dingen aan de kaak te stellen. Dat wil niet zeggen dat ik ook begrijp dat er in deze film dingen worden gezegd waarvan ik denk, oei, is wel op het randje, zeg maar. Ja. Maar soms over het randje. Ik heb altijd alleen maar goede reacties op gehad. Positieve reacties. Ja. Ik weet ook wel dat er genoeg mensen zijn die het niet goed vonden. Maar ik heb geen nare ervaring meer dat ik op straat werd aangevallen of zo, omdat mensen het racistisch vonden. Voor mij is het gewoon een hele belangrijke film, omdat het een startschot is geweest van mijn carrière. Ja. En ik heb er heel veel aan te danken gehad. En ik bedoel, ik heb ook echt wel dingen erop aan te merken. Maar voor mij is het gewoon, ik koester de film, omdat het is het begin van mijn carrière.
Ja, geweest. Het heeft echt furore gemaakt. Ik bedoel, het heeft jou gewoon compleet op de kaart gezet.
Ik heb me nog nooit zo goed voorbereid op iets in mijn leven. Ik heb maanden van tevoren ben ik het script, letterlijk. Ik kon het hele script, kende ik uit mijn hoofd, al maanden van tevoren. Ik had onder elke zin, had ik dus weer mijn eigen zinnetje staan met waarom zeg ik dit? Wat bedoelt hiermee? Dus ik was gewoon bezig met die rol goed spelen en niet bezig met angstig zijn voor wat het maatschappelijk teweeg zou brengen. Ik was veel egoïstischer bezig met ik moet deze rol goed spelen.
En kijk, als je terugkijkt naar die scène en je kijkt naar je eigen spel. Ik vind het heel goed gespeeld en ik geloof het heel erg. Mm-hmm. Kijk je dan kritisch naar jezelf of vanuit het perspectief van een acteur die zeg maar zichzelf continu wil verbeteren? Zie je dan dingen waar je bij jezelf denkt van zo moet ik in het vervolg gaan werken aan dit soort scènes?
Ik vind het heel moeilijk om naar mezelf te kijken. Ik ben ijdel. Ik denk de meeste acteurs. En ik zie alle dissonanten, alle tonen die niet zuiver zijn. Alles waarvan ik denk, daar raak ik hem niet goed.
Ja.
Ik kan niet naar een scène kijken en meegaan in het verhaal. Ik ben alleen maar bezig met, doe ik dit goed, doe ik dat fout. Deze scène die jij hebt uitgekozen, vind ik een behoorlijke scène. Denk ik van, ik zie nog wat ik daar probeerde. Ik kan alle kleuren die ik heb geprobeerd erin te stoppen, die kan ik terugzien. Er zitten heel veel scènes in de film waar ik niet blij van was geweest als je die nu had vertoond. Dan had ik gedacht, een van mijn beste vrienden doet met regelmaat nog de openingsscène waarin je mij over straat ziet lopen op mijn blote voeten. Dan doe ik helemaal zo met mijn ogen. Speel ik een soort paniek. Speel ik fucking slecht. Dat ziet er echt niet uit.
Het is zo eerlijk wat je zegt eigenlijk. Dat je zo eerlijk met jezelf bent. Ik zag dat niet zo. Ik had wel zoiets van, ik bedoel dat je net uit huis bent. Ja, ik geloofde dat wel.
Ja, je ziet, hij maakt er ook grappen over. Dat mijn neusvleugels helemaal overeind gaan staan. En dat als je mij goed kent, dan zie je dat ik totaal niet kan liegen. En dat ik, uiteindelijk kan kritiek je helemaal niet raken. Want je weet best wel wat je doet. Als jij in een film speelt, je kent jezelf. Je ziet ook wel wanneer iets goed is, wanneer iets niet goed. Deze scène, even los van alles omheen, zie ik gewoon van, dit is best geloofwaardig.
Ja.
Ik hoor mezelf en ik denk van, zo als ik iets echt wil zeggen, dan zie ik dat er ongeveer zo uit. Dus deze scène sta ik nog steeds achter eigenlijk. Ja.
Ik geloof jou ook. En ik begrijp ook heel goed dat je jezelf gelooft hierin. Want ik herken jou ook hierin. Ja.
Het is het gevaarlijke van deze scène die jij hebt uitgekozen, is dat als je dat script leest, als je dat script in handen krijgt, dan is dit een van de belangrijkere scènes voor mijn personage.
Het is echt wel een sleutelscène.
Het is een sleutelscène. En dat is ook, het is een monoloog. Op papier zie je een monoloog. Ja. En ik heb van mijn vader, een van de belangrijkste dingen die ik van mijn vader, die filmregisseur is, wat ik heb meegekregen van hem, is een monoloog. Het slechtste wat je kan doen met een monoloog is laten merken dat er een monoloog aankomt. Dus je mag bij de eerste zin, de eerste zin van een monoloog, zou ook de laatste zin van de monoloog kunnen zijn. Zodra jij voelt, nu komt er een lang verhaal, dan haak je eigenlijk vaak af.
Ja.
Dus dat was belangrijk, dat ik niet mocht laten merken dat ik nog zo'n labtekst al in mijn hoofd had zitten. Alles moet ter plekke ontstaan. Dat is eigenlijk waar het om draait. En nou ja, dat heb ik geprobeerd te doen. En er zitten behoorlijk wat termen in die ik zelf echt niet zou gebruiken. Qua taalgebruik is het best een intellectueel... hij gebruikt intellectuele formuleringen die ik niet zomaar...
Nee.
Dus dat is ook moeilijk. Dat je die moet je een beetje ja, toch geloofwaardig brengen. Dat het niet geschreven teksten zijn. Dus dat was eigenlijk misschien het moeilijkste aan deze scène.
Deze film heeft, nou, wat ik in het begin al zei, furoren gemaakt. En dit is een groot succes geweest voor jou. Kon je jezelf betrappen op dat je lui werd? Of hoe ging je om met zoveel succes en met alle aandacht?
Nou, dat is een goede vraag, maar dat is zo moeilijk om te beantwoorden. Omdat nu met terugwerkende kracht kan jij zeggen van... Oh ja, je hebt een bepaalde bekendheid verworven. En dat heeft met name met die film te maken. Maar voor mij... Ik zie het natuurlijk het leven vanuit mijn ogen. En voor mij is dat veel moeilijker. Omdat ik ben altijd ik. Dus wat dat betreft is er ook weinig veranderd. Het enige is dat er op een gegeven moment door die film kreeg ik... Ja, dat er dan wel eens mensen op straat je aanspreken. Of met je op de foto willen. En ik heb dat ook altijd een beetje gekker gevonden. Ook nogmaals, ik ben ijdel genoeg om dat leuk te vinden. Maar ook... het ding is, ik heb wel eens gezegd dat als jongetje was ik op de middelbare school altijd een beetje jaloers op Egbert Jan Weber en Michiel Huisman. En alle meisjes uit mijn klas waren verliefd op die jongens. Die stonden dan in de hitkrant en weet ik veel. Nou, op een dag stond ik zelf in de hitkrant. En ik ben nooit die jongen geworden waar die meisjes het over hadden, voor mijn gevoel dan. Je blijft altijd jij. En dus... Ja, deze film heeft een soort bekendheid gecreëerd voor me. En anderzijds is er ook geen zak veranderd. Ben ik nog steeds even onzeker of even zeker?
Mm-hmm.
Is dat zo moeilijk om dat te beantwoorden? Dus nee, ik ben niet luier geworden of dit of dat. Ik denk dat ik... Ja, ik zou zelf... Dat zou je eigenlijk aan mijn vrienden moeten vragen of ze me hebben zien veranderen. Maar ik heb dat zelf, kan dat niet zo zeggen. Dat weet ik gewoon niet.
En wou ik eigenlijk van je weten, is film altijd in je leven geweest? Heeft het centraal gestaan? Je vader regisseert. Ik weet niet of je moeder in film of theater zit. Niet echt? Nee.
Oké.
Werd het aangemoedigd vanuit huis?
Ja, er zijn veel mensen die... De meeste ouders zullen hun kinderen afraden om iets in de kunsten te gaan doen. Omdat het een zeer onzeker leven met zich meebrengt.
Ja.
Wat ook echt zo is, dus dat is geen leugen. Mijn vader is een zeer gepassioneerd filmmaker. Hij is nog steeds, is hij iedere dag in de ban van film. Dus hij vond niets leuker dan dat ik ook die weg in zou slaan. En hij heeft dat absoluut aangemoedigd. Ja, dat ik kan niet ontkennen dat er een reële kans is geweest dat als hij niet regisseur was geweest, dat ik niet op deze stoel terecht was gekomen.
Ja, oké. Dat vind ik mooi, want dan kan ik daarop aansluiten. Want we gaan de tweede scène bekijken. Ja. Even voor de kijker, het is een boekverfilming van een roman. Jij speelt hier Bully, een soort quasi-jonge artistieke dichter die continu bezig is met zijn musical. Je hebt een beste vriend, Mees, gespeeld door Reinhard van Aschat. En jullie komen op een gegeven moment een meisje tegen in het Vondelpark genaamd Panda en raken daar geïntrigeerd door.
Mm.
Nou heb ik één scène gekozen die naar mijn mening en ik denk ook voor de kijker heel interessant is. Want als je dan al een film met je vader maakt en dan ook nog eens zo'n scène als deze moet gaan spelen, dan zou ik graag weten hoe je dat hebt gedaan.
Laten we gaan kijken.
Oké.
Thank you. ons milieu is zo quasi boelie. Alles zo bedacht. Neem nou al die affaires van Ernst Jan.
Oh ja?
Ja. Die is met een Guatemalteekse. Toen die IJslandse. En al die artistiekelingen.
Ik ben ook.
Wat?
Een dichter.
Wel nee. Jij bent gewoon lief.
Nou, hoe is zo'n scène met je vader achter een camera maken? Raak je daardoor geïntimideerd? Is dat lastiger? Voel je je juist meer op je gemak? Kijk je naar hem hoe hij is als acteur of als regisseur op set?
Nou, ik snap dat je deze scène hebt gekozen, want dat is. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken, oh, wat ongemakkelijk. Je moet een vrij scène spelen met je vader. Ik bedoel, je wil sowieso niet dat je vader toekijkt als jij met een meisje in de weer bent.
Nee, inderdaad.
Laat staan met allemaal camera's omheen en licht. Het gevaar is van, of het eigenlijk het makkelijke van dit antwoord is dat het is nep. En dat klinkt flauw dat ik dat zeg, maar dat is het echt. Dus er zit voor mij, en dat probeer ik mijn vriendinnetje ook altijd ervan te overtuigen. Want die ziet het absoluut niet zitten dat ik nog met andere vrouwen in films zoen en de liefde bedrijf. Ja. Maar ik zeg haar dan ook van ja, het heeft zo niks met romantiek te maken. Nee. Het is gewoon technisch. Je bent voortdurend bezig met waar staat de camera, waar is de microfoon, welke kant moet ik op bewegen. Het is een soort choreografie. En ik vond dit prima. Ik heb me geen seconde ongemakkelijk gevoeld omdat mijn vader de regisseur was. Ik denk dat, ja, je bent gewoon, zodra je de set oploopt, ben je niet meer vader en zoon, maar ben je regisseur en acteur. En dan dan is de rolverdeling is duidelijk. En dan is dit dus ook niet meer per se ongemakkelijker dan met welke andere regisseur dan ook. Althans, zo heb ik het ervaren.
Het is wel grappig wat je zegt. Ik heb ook in een film met mijn moeder gespeeld.
Ja.
Zij heeft die ook geregisseerd. Wat ik daaruit had gehad, ik zag een kleine vrouw met kleine krullenbol, zag ik rondlopen op de set, die thuis zo lief is en dan opeens zoveel autoriteit uitstraalt. Ik kreeg daar heel veel bewondering voor.
Ja.
Hoe kijk jij naar je vader op set, zeg maar? Apart van deze scène, gewoon de hele productie.
Mm.
Vond je het niet sowieso ontzettend vet om met je vader een project te kunnen maken? Een heel project.
Zeker. Ja, daarom. Kijk, de film, het is. De film, uiteindelijk moet het een eindresultaat zijn. En daar vinden heel veel mensen wat van. En in dit geval vonden ook heel veel mensen. Er zijn wat goede recensies geweest en er zijn wat slechte recensies geweest. En dat is natuurlijk super pijnlijk om ook slechte dingen te lezen. Terwijl het is zo'n intiem ding wat je samen met je vader maakt. Ik vond het. Er is niets ergers dan dat je vader een slechte recensie krijgt. Het is nogal kut om zelf een slechte recensie te krijgen. Maar als je het dan in combinatie. En wat het moeilijk maakt is dat uiteindelijk ben ik me er ook van bewust. Mensen kopen een kaartje, gaan in de bioscoop zitten en willen vermaakt worden, willen iets goed zien. Maar voor ons en voor mij is dit zoveel meer dan een product. Dit is iets waarin onze twee levens samen zijn gekomen, waarin onze liefde voor dit vak en onze liefde voor elkaar samen is gekomen. Dus voor mij is dit zo'n belangrijk project, want we hebben ja, ik heb hem van dichtbij mee mogen maken hoe hij werkt. En hij is een... Wat jij schetst over jouw moeder, over Paula, dat ze een super... Ik ken haar ook een beetje. En dat is inderdaad een totaal lieve vrouw die... Waarvan ik me kan voorstellen dat het heel imposant is om haar aan het werk te zien. En dat je opeens ziet dat zij gewoon de leider is.
Yeah.
En dat geldt op een bepaalde manier ook voor mijn vader. Dat is een klein mannetje met weinig krullen, maar überhaupt weinig haar. Maar de liefst mogelijke vader die je kan voorstellen.
Yeah.
En op de set is hij nog steeds lief, maar wel super gedreven. En als het nodig is, hij kan ook schreeuwen op de set. Weet je? Yeah. Ik heb hem ook een paar keer kwaad zien worden. En dan is hij echt bijna eng.
Yeah.
En... Ja, dat ik zijn talent van zo dichtbij heb mogen aanschouwen. Hoe hij... Ik ken eigenlijk... Ik heb nooit met een regisseur gewerkt die zo gepassioneerd is in zijn vak. Hij, dit is echt zijn leven. Nog veel meer dan het voor mij is, is hij... weet je, niets anders is eigenlijk belangrijk voor hem. En hoe hij met een crew en met een cast omgaat, dat is super inspirerend. Hij Ik denk dat hij voor acteurs heel zalig is om mee te werken. Omdat hij zo met de acteurs meeleeft. En zich daar, ja... Hij omhelst de acteurs, zeg maar, op set. Dus ik heb gewoon heel erg ervan genoten om mijn vader van zo dichtbij aan het werk te zien. Maar ik vond het ook gewoon een feest om met hem een film te maken.
Ja. En als we kijken naar de voorbereiding van deze film, van jouw personage. Je bent... Ik kan me herinneren dat je bent gaan roken en zo. En dit staat natuurlijk... Het contrast tussen deze rol en die in Alleen maar net een mens is natuurlijk mega groot. Dus hoe ben je er te werk gegaan in je voorbereiding?
Nou, het Leven is Verrukkelijk is naar een boek van Remco Kampert. En Bully, het personage dat ik speel, is enigszins gebaseerd, maar daar zou je wel Remco Kampert in kunnen herkennen. Ik heb toch besloten samen met mijn vader en met mijn vader eigenlijk om niet een soort...
Niet helemaal af te stemmen op het boek.
Nee, om niet een... Hoe zeg je dat? Ik heb toch besloten om niet een imitatie van Remco Kampert te gaan doen. Ik heb besloten om echt Bully te spelen en niet Remco. Maar er zitten wel degelijk eigenschappen dat... Het verlegene wat Remco heel erg had. Mijn vader en Remco Kampert zijn met elkaar opgegroeid. Zijn jeugdvrienden. Hebben 50 jaar geleden met elkaar al het script geschreven voor Het Leven is Verrukkelijk. Dus er zitten wel bepaalde odes aan Remco in. Dus het dat hij moest roken, dat staat in het boek. Maar dat Remco nog steeds rookt de ene sigaret naar de ander. En dat was een grappig ding, omdat ik... eigenlijk nooit gerookt heb. En mijn vader, en als ouder wil je natuurlijk ook niet dat je kind gaat roken.
Nee.
En ik vroeg aan Marwan Kenzari, een van mijn beste vrienden, kan je mij laten zien, of hoe moet ik er nou geloofwaardig roken? Hij rookt overigens ook niet, maar ik dacht, ik kan aan hem wel advies vragen. Hij is acteur ook. En toen zei hij, ja, als je het echt goed wil doen, dan moet je gewoon gaan roken. Je kan niet dat even... Dus toen zei ik, nou oké. Toen ben ik 3 maanden van... voor de eerste opnamedag heb ik besloten om te beginnen met roken. Toen ben ik een paar pakjes gaan kopen. En toen ben ik het gaan opbouwen en ben ik iedere dag gaan roken. En op een gegeven moment begon ik het ook lekkerder te vinden. Dat was voor mijn vader heel raar. Want die had zoiets van, nee, niet gaan roken. Maar anderzijds wist hij ook, ja, je doet het ter voorbereiding op onze film.
Zo grappig.
Ja, dus... En nog steeds zie ik wel, als ik dan weer heel eerlijk ben... zie ik nog steeds aan de manier waarop ik een sigaret vasthoud... dat ik niet een notoire roker ben. Anderzijds speel ik een onhandig personage, dus is het ook weer niet zo erg.
Ja, dat complementeert elkaar wel. Als je deze hele film hebt gezien, dan zie je dat jij een hele goede band hebt met je zielsverwant, Mees. Gespeeld door Reinoud van Aschat. En... Hebben jullie bijvoorbeeld ook in de voorbereiding hierop, zeg maar, zijn jullie met elkaar op gaan trekken? Of hebben jullie naast de repetities ook gewoon afgesproken?
Absoluut. Dus Reinoud, Romy, die Panda speelt, en ik, wij zijn echt een mega hecht vriendenclubje geworden in aanloop naar deze filmopnames. Dat was waanzinnig leuk. Wij... wij zijn echt, ja, als het ware, even verliefd op elkaar geworden. We zijn een paar maanden lang, zelfs buiten de officiële, want er is nooit genoeg geld bij films. Mm-hmm. Dus er waren maar een bepaald repetitiedag. En toen hebben we gezegd, fuck dat. We willen dat deze film geweldig wordt. We gaan gewoon heel veel met elkaar repeteren.
Wat goed.
Dus wij hebben zo vaak gerepeteerd dat we op een gegeven moment konden we het al onze teksten, konden we als een soort toneelstuk, konden we die met elkaar opzeggen. En toen zijn we door de Amsterdam gaan lopen en zijn we al die dialogen met elkaar gaan oefenen. Dus ja, ik heb echt... Kijk, Reinoud, Scholten van Aschat en ik zijn al vrienden met elkaar sinds Timbuktu. Een van mijn eerste rolletjes in een Carrie Slee film toen ik denk een jaar of 17 was of zo. Dus wij zijn al best wel lang vrienden.
Yeah.
Maar om het weer nog overtuigender te maken, hebben we echt gezegd van we gaan elkaar veel zien deze tijd. Zodat je de chemie in de film voelt. Dat deze mensen iedere dag met elkaar hangen. Dus dat is absoluut gebeurd.
Ja, en dat zie je ook wel. Hè? Je ziet dat jullie bij elkaar horen. Het is ook grappig, want zij speelt eigenlijk in die film gewoon een totaal onbekende voor jullie.
Ja.
En zij komt gewoon, zij duikt in jullie leven.
Ja.
En ja, ik heb eigenlijk alles gehoord. En ja. ik ben blij en ik dank je voor je tijd. En ik heb een ontzettend fijn gesprek met je gehad.
Vond ik ook.
Zou je nog bepaalde rollen in de toekomst heel graag willen spelen? Of ben je bezig met een project nog? Of heb je nog, ligt er nog iets in het vooruitzicht? Ben je bezig met ontwikkelen? Of?
Nou, ik denk dat de eerste tot mijn 30ste was ik eigenlijk voornamelijk bezig met alles aangrijpen.
Ja.
En wilde ik gewoon werken. Mm-hmm. En dat is wel een beetje veranderd. Ik merk dat ik ben wat minder eager in het spelen van rollen die ik niet zo interessant vind. Dus ik zie mezelf tot aan mijn laatste snik zie ik mezelf op filmset staan. Maar ik kan me wel voorstellen dat ik minder snel ja zou zeggen. Ik weet het ook niet. Soms heb je gewoon zin. Maar ik merk wel dat de ambitie om koste wat het kost te acteren is wel een beetje verdwenen. Ik zou heel graag een keer een rol willen spelen waarin ik die wat minder comedy gedreven is en wat serieuzer is. Dus dat zou ik graag willen.
Oké. Dan dank ik je voor je tijd. Beste kijkers, dat was het dan. De laatste aflevering van The Spotlight. Ik heb een goed gesprek gehad met Geza Wijs, evenals met alle andere acteurs. Maar niet getreurd, er komt nieuwe content aan. Dus check onze Instagram pagina en ons YouTube kanaal. En tot die tijd, stay safe. Dank voor het luisteren. Wil je de besproken filmfragmenten uit deze aflevering terugzien? Ga dan naar www.thespotlight.nl.